Goed, welkom vanavond op het bezinningsuur. Ik stel voor dat wij samen zingen uit Psalm 135. Psalm 135, de versen 8 en 12. We denken na vanavond over de woorden: doe dat tot mijn gedachtenis. Dat woord gedachtenis, dat staat centraal. Psalm 135, het achtste vers: van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wel gij zelf, o Heer, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. Ook vers 12 uit Psalm 135. Sion, loof met dankbare stem God, uw Heer die eeuwig leeft. Laten wij vers 8 en 12 zingen uit Psalm 135. Laten wij samen bidden. Heere God, wij mogen hier samen zijn op dit bezinningsuur. Zo in de week van voorbereiding, een moment van stilte, van rust, van concentratie, maar ook van nadenken en van zelfonderzoek, van vooruitzien en van voorbereiding. En Heere, dan hoorden wij het zondag voorbereiden, ja, voor de bediening van het avondmaal, maar ook voorbereid zijn op de komst van Jezus Christus. Opdat de dag geen dag van verschrikking en van angst zal wezen, maar een dag van diepe blijdschap en vreugde, als Hij zal komen op de wolken des hemels. En dat wij met opgericht hoofd Hem tegemoet mogen zien, die zich tevoren om onzentwil in het gericht van God gesteld heeft en al de vloek van ons weggenomen heeft. Opdat Hij ons met alle uitverkorenen tot zich in de eeuwige blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Heere, help ons dan om te luisteren, om na te denken. Geef ons een goed ogenblik om stil te staan bij die woorden die U gesproken hebt, Heere Jezus, in de nacht waarin U verraden werd. Doe dat tot mijn gedachtenis. Heere, leer ons die woorden peilen. Laat ons mogen zien en begrijpen en verstaan wat dat betekent om hier zondag te mogen zijn en de brood te mogen ontvangen en de wijn te mogen drinken tot gedachtenis van Jezus Christus. Heere, geef ons zo een goed samen zijn. We bidden voor degenen die niet bij ons zijn, maar wellicht nu meeluisteren, thuis of waar dan ook. We bidden voor hen die op een later moment deze bezinning zullen beluisteren. We danken u dat het kan en we bidden dat u ook dan uw zegen geeft. Hoor ons zo uit genade. Amen. Ik wil graag Psalm 110 lezen. Ik zeg 110, maar ik bedoel 111. En opnieuw lezen we deze psalm, psalm 111, vanwege het woord gedachtenis. Psalm 111, halleluja. Ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. En gedenkt in de eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken aan zijn volk bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijn er handen, zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid. Zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. We nemen het avondmaalsformulier erbij en wij zetten onze overdenkingen voort waar we gebleven waren. En we zijn toegekomen aan het tweede deel van het formulier waar het begint bij ten andere. Nou, wat ik doe is dat ik het begin lees voor het gedeelte uit 1 Korinthe 11. Daarna het openingstukje, de inleiding voor het vervolg van het formulier. En dan lees ik de zin bij ten andere. Ja, dus ik begin gewoon aan het begin van het formulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. En dan komt dat bekende gedeelte. Daarna volgt, opdat wij nu tot onze troost des Heeren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen, ten eerste dus, nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En dan komt de inleiding voor dat eerste onderdeel, de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. En dan komen die drie gedeelten. Dat lezen wij nu niet, maar wij lezen de openingszin van het tweede gedeelte ten andere. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Die zin, die laatst gelezen zin, is de zin waar we vanavond bij stilstaan. Wij moeten dat doen, wij mogen dat doen tot zijn gedachtenis. We zijn dus toegekomen aan de tweede helft van het avondmaalsformulier. Aan het begin van dit formulier is ook gezegd dat het uit twee delen bestaat. Ten eerste de zelfbeproeving en ten tweede dat wij het doen tot zijn gedachtenis. Nou, dat eerste deel van de zelfbeproeving, dat hebben wij door gesproken, hebben we behandeld in de achterliggende tijd. We zouden het ook zo kunnen zeggen, dat eerste onderdeel dat gaat over de vraag hoe wij aangaan. Hoe ben ik daaronder? Het tweede deel gaat over de vraag waarom wij aangaan. We kunnen het anders zeggen, het eerste deel gaat over ons, richt zich op u, jou en op mij. Hoe zijn wij mensen daarin? Het tweede deel gaat over de Heere Jezus. Hoe hij daarin aanwezig is. We doen dat immers tot zijn gedachtenis. En met die tweedeling die het formulier hanteert, die hebben ze niet zelf bedacht, maar die vinden zij terug in 1 Korinthe 11. Dat eerste deel van het zelfonderzoek, dat staat in die woorden, maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo, het onderdeel van de zelfbeproeving. Ook dat tweede deel komt rechtstreeks uit de schrift. Doe dat tot mijn gedachtenis, heeft Jezus gezegd toen hij in de nacht waarin hij verraden werd het avondmaal heeft ingesteld. En we zullen later, misschien de volgende keer, zien dat nog meer onderdelen uit het formulier rechtstreeks terugkomen uit 1 Korinthe 11. Goed, twee delen dus in het formulier. En het is wel belangrijk dat wij die twee dingen samenhouden. Ja, dus dat wij dat niet opdelen en dat wij dat helemaal uit elkaar trekken en in een week van voorbereiding alleen maar bezig zouden zijn met die eerste vraag van het zelfonderzoek. Mag ik aangaan? Kan ik aangaan? Zal ik aangaan? Moet ik aangaan? Dat is soms wel verleidelijk. Wordt misschien ook een beetje in de hand gewerkt door het feit dat we de eerste helft lezen op de zondag van de voorbereiding. Alsof we de tweede helft wel kunnen vergeten of buiten beschouwing kunnen laten. Maar dat is niet zo. Er zit een innerlijke eenheid. Dat hoort bij elkaar. Dus wij moeten die vraag stellen of ik zal aangaan, inderdaad. Maar we moeten ook wel aandacht hebben voor die vraag. Maar waarom zal ik dan aangaan? Nou, laat ik een voorbeeld geven waar het blijkt dat die dingen uit elkaar kunnen groeien. En ja, dat is een voorbeeld van lang geleden van mijn jongste broertje, die was toen een jaar of 6. En wij waren op vakantie naar Duitsland. En toen kwamen we bij een riviertje en die rivier was de grens tussen Duitsland en Zwitserland. Nou, mijn broertje, 6 jaar, vond het natuurlijk geweldig dat hij een keer in het buitenland was geweest. Hè? En dan, ik ben al in België geweest, zegt hij, en ik ben al in Duitsland geweest. Maar nu had hij een kans om ook in Zwitserland te zijn. Als hij dat riviertje maar over was, dan kon hij straks, als hij thuis weer op school was, vertellen. En ik ben ook nog in Zwitserland geweest. Dus dat deed hij. Hij ging dat riviertje door en hij was een halve minuut aan de overkant en dan kwam hij terug. Ja, ik ben in Zwitserland geweest. Daar, als je hem gevraagd had, ja maar wat ging je in Zwitserland doen? Waarom wilde je naar Zwitserland? Ja, die vraag moest je niet stellen. Hij wilde er gewoon geweest zijn. En dan kon hij vertellen, ik ben daar geweest. Maar er zat geen verdere bedoeling achter. Het was een doel in zichzelf voor hem. En met een kind van 6 jaar mag dat. Tuurlijk. Dus mijn ouders vonden het prima dat hij dat riviertje doorging. Was hij in Zwitserland geweest. Nu terug naar de vraag van de avondmaal. Wij kunnen bezig zijn, de week voor voorbereiding. Zal ik aangaan? Mag ik gaan? Ja, en dan kom je terug en dan kun je zeggen, ik ben aangeweest. Maar waarom? Welk doel ligt daarin om aan te gaan? Aangaan aan het avondmaal is geen doel in zichzelf. En daarom hoort dat tweede deel van het formulier er wezenlijk bij. Dat wij dat doen tot dat doeleinde, met die bedoeling, met dat verlangen, waartoe de Heere Jezus Christus het heeft ingesteld. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Daar moet het om gaan. Misschien dat we de preek kunnen herinneren die we gehoord hebben 18 augustus, dat was de doopdienst over 1 Korinthe 1 vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En ik heb toen gezegd, er zijn veel mensen die de doop belangrijk vinden, maar met een verkeerde reden en een verkeerd motief. En datzelfde geldt bij het andere sacrament van het avondmaal ook. We zijn doordrongen van het belang van het avondmaal, want we zijn hier vanavond. We vinden het goed om ons daarop te bezinnen. Maar laten wij wel de goede betekenis en het juiste belang aan het avondmaal hechten. En er is maar één antwoord op die vraag. Welk doel hebben wij daarmee om deel te nemen aan het avondmaal? Doe dat tot mijn gedachtenis, zegt de Heer Jezus. Ik zal straks aan het einde nog even terugkomen op die samenhang, hè, van dat eerste deel, zelfonderzoek. De of-vraag, zal ik aangaan? Zal ik aangaan of niet? En die tweede vraag, de waarom-vraag, met welk doel en met welke intentie zal ik deelnemen? Maar goed, laten wij ons concentreren op dat woordje gedachtenis. Wat betekent dat woordje gedachtenis? Nou, er zit het woordje gedachte in natuurlijk. Er zit het woordje gedenken aan, denken, herdenken. Het woordje gedachtenis heeft voor ons iets van herinnering. Doe dat tot mijn gedachtenis, tot mijn herinnering. Dus, hè, als ik dat vrij weergeef, de Heer Jezus heeft gezegd, als wij aangaan aan het avondmaal, moeten wij aan de Heer Jezus denken. Zo mag ik het denk ik wel in eigen woorden omschrijven. En toch, ik denk dat we daar wel wat langer bij stil mogen staan. Dat woordje gedachtenis. Ik heb het eerlijk gezegd opgezocht in het woordenboek van de Nederlandse taal. Het grootste woordenboek ter wereld dat er is, zoals u misschien weet. Dat is een enorme rij en we besteden veel aandacht aan elk woord. En dat woordje gedachtenis. Ik heb er wel een paar dingen uit geleerd en dat geef ik graag door. Dat woordje gedachtenis heeft, ik leg het zo uit hoor, maar heeft een subjectieve betekenis, een persoonlijke betekenis en een objectieve betekenis. Het heeft iets innerlijks en iets uiterlijks. En hoe moeten wij dat nu zien? Er zitten twee kanten aan. Nou, laat ik eerst een voorbeeld geven van iets wat alleen maar een subjectieve, een innerlijke gedachtenis is. En dan neem ik iemand voor me die naar de begraafplaats gaat en het graf van een geliefde bezoekt. En er kunnen momenten zijn dat je daar behoefte aan hebt om het graf op te zoeken van iemand die misschien al vele, vele jaren geleden overleden is. En gaat naar die begraafplaats en je staat stil bij het graf en je bent in gedachten verzonken en je doet dat tot zijn of haar gedachtenis, toch? Je concentreert je, je laat je gedachten gaan, de herinneringen komen boven en dan sta je helemaal alleen in gedachten verzonken. Dat is iets innerlijks, iets persoonlijks, iets subjectiefs. Dat doe je voor jezelf. Je gaat daarheen, je wilt dat nog een keer bovenhalen. Of een ander voorbeeld, je gaat een keer terug naar je geboortedorp. Je bent opgegroeid ergens ver weg en je bent er al jaren niet geweest. Maar je komt een keer in de buurt en je denkt, weet je wat, ik maak een omweggetje en ik kijk er nog eens een keer. En je zet de auto er neer en je loopt door die straat en dan denk je van, ja, daar zat ik op school en dan liep ik hier en daar woonde die en hé, dat huis is weg. Hé, dat is gedachtenis, dat zijn herinneringen, persoonlijke herinneringen die je voor jezelf ophaalt. Heel persoonlijk, innerlijk, individueel. Dat is een voorbeeld wat zuiver subjectief, innerlijk en persoonlijk is. Een gedachtenis. Nu neem ik het andere uiterste, waarin we ook datzelfde woord gedachtenis gebruiken. Soms zie je een huis en dan, als je in Leiden bent of in Utrecht of zo, dan heb je straten waarin bijna elke gevel van het huis wel een gedenksteen zit. Ter gedachtenis aan. En dan komt er een naam van iemand die beroemd is of was. Ter gedachtenis aan. Ja, dat is een gedenksteen. Het is wel mooi dat het Latijnse woord monumentum, dat is precies gedachtenis. Dat het woord gedachtenis is een vertaling van het woord monumentum. Dat is een monument, iets ter gedachtenis. Nou, en die gevelsteen is daar, of een plaquette of iets dergelijks. Maar dat is objectief. En de mensen die kijken er niet naar. En die lopen door en die zien het niet. En die vergeten dat. Maar het is er wel ter gedachtenis aan hem of haar. Als er niemand is die daar eens bij stilstaat. Het is toch ter gedachtenis. Het is iets objectiefs en uiterlijks en zichtbaar. En het verkeer raast maar door. En niemand die er dus bij stilstaat. En toch is dat een monument. Ter gedachtenis. Maar helemaal uiterlijk, objectief. Soms gaan die twee dingen samen. Ik heb gezegd, soms is het helemaal persoonlijk, soms is het helemaal objectief. Soms komen die twee dingen mooi samen. Denk eens aan de Dam in Amsterdam. Daar staat die naald. Dag en nacht, jaar in, jaar uit. Die naald staat er en het verkeer raast maar door. Maar op 4 mei, de avond van 4 mei, dan komen de mensen daar samen op de Dam van Amsterdam. En dan is het daar stil. En dan komt dat objectieve, die naald die daar staat, ter herinnering aan de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Dat objectieve en dat subjectieve komen samen, want die mensen die zijn daar bijeengekomen, duizenden in aantal, om zelf persoonlijk, individueel, stil te worden. En dat te doen ter gedachtenis van hen die vielen. Ja, dus dan komt dat subjectieve en dat objectieve, dat uiterlijke en dat innerlijke, dan komt daar samen. En het is altijd indrukwekkend om dat te zien. Dat de mensen dat doen ter gedachtenis. En dan is 2 minuten stil. Die 2 minuten stilte, die zijn dus bedoeld om je te concentreren en je gedachten te richten op hen die vielen, aan hen te denken, hen te herinneren, ter gedachtenis van hen. Het is een eerbetoon. Nou, die dingen komen dan samen. Ik heb ontdekt dat dat in de Bijbel ook zo voorkomt. Dat woord gedachtenis heeft soms die betekenis van dat objectieve, dat uiterlijke, dat bekend maken. Handelingen 10, dat gaat over Cornelius, die door de engel wordt opgezocht. En dan zegt die engel tegen hem, de engel zei tot hem, tot Cornelius, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. Nou, dat betekent niet dat God dat vergeten was en zich dat opeens weer herinnerde. Tot gedachtenis, maar dat betekent dat God er een monument van maakt. Dat God dat openbaar maakt, zodat andere mensen weten hoeveel waarde er lag in de gebeden en de aalmoezen van Cornelius. Dus dat is dat objectieve. Goed, wat zagen wij? Soms is dat woord gedachtenis iets van je innerlijk, je eigen herinneringen en gedachten. Soms is het iets volkomen uiterlijks en soms komt het samen. Wat is nu het avondmaal? Als de Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Is dat bedoeld, het moment dat wij aan de tafel mogen zitten, dat wij, nou laat ik het zo zeggen, dat wij in gepeins verzonken zijn, persoonlijk onze gedachten laten gaan over het lijden en sterven, dat wij ons in moeten spannen om onze gedachten te concentreren op de Heer Jezus? Ja, dat mag, dat mogen we zeker zeggen, dat is goed. Maar goed, ik denk dat we allemaal die ervaring wel hebben dat dat soms ook nog niet meevalt. Om aan de tafel werkelijk je gedachten te richten en te concentreren op de Heer Jezus Christus. En dan zit er toch iets heel moois in die woorden, tot zijn gedachtenis. Het is niet alleen innerlijk, het is niet alleen persoonlijk en subjectief. Maar het avondmaal heeft ook iets van dat objectieve, dat uiterlijke, van dat zichtbare. Tot zijn gedachtenis. Dat betekent, als wij hier komende zondag het avondmaal mogen hebben, mag ik het zo zeggen, dat wij een monument oprichten voor de Heer Jezus. In deze wereld die doorraast en die doorvliegt en die Christus vergeet, en er is niemand, lijkt het soms, die hem ziet, er is niemand die eens stil wordt en nadenkt over dat monumentum, tot zijn gedachtenis. En dan mag daar de tafel zijn in de kerk. Om in deze wereld de dood van Jezus Christus openbaar te maken. En dat te doen tot zijn gedachtenis. Om als het ware de gedachten van de wereld en van de kerk soms ook te vangen en te zeggen: richt je hierop. Zoals de naald in Amsterdam, of zoals zo'n plaquette op de muur, onze gedachten wil vangen en ons wil concentreren daarop. Zo is het avondmaal ook bedoeld, als een openlijk getuigenis. En dan kan het zijn, inderdaad, dat vele mensen achterloos, onnadenkend eraan voorbij gaan. Het zij zo. En toch mag het avondmaal er zijn. Openlijk, objectief, in deze wereld wordt de dood van Jezus Christus openbaar gemaakt. En daarmee mogen wij, als het ware, een openlijke verklaring geven. Een getuigenis afleggen wie Jezus Christus voor ons is. En wat Hij voor ons heeft gedaan. En zo herinnert de kerk de wereld eraan wie Jezus Christus is. Dat is gedachtenis, herinnering. Wel, zo mag het avondmaal er dan zijn. En dan komen die twee dingen samen. Persoonlijk, innerlijk, mijn eigen gedachten. We proberen ons te concentreren en ons erop te richten wat het wil zeggen om zijn brood, om het brood te eten en de wijn te drinken. Maar er is ook meer. Op dat persoonlijke en dat innerlijke, als we het formulier verder gaan bespreken, zullen wij dat nog wel nader gaan zien. Dus daar hoop ik nog wel op terug te komen. Maar laat ik dan vanavond wat extra aandacht mogen vragen voor dat objectieve. Toen de Heer Jezus in de nacht waarin Hij verraden werd, die woorden uitsprak tot zijn discipelen: doe dat tot mijn gedachtenis. Waar dacht Hij toen allereerst aan? Was dat bedoeling dat de Heer Jezus zei: ik wil dat jullie avondmaal vieren, want op die plaats, hè, ik vertel het even naar hier, komende zondag, hier op het podium, daar kun je beter je gedachten op mij concentreren dan wanneer je in de bank blijft zitten. Nou, ik denk dat dat niet waar is voor iedereen. De Heer Jezus heeft dat niet allereerst in die persoonlijke en die subjectieve, die innerlijke zin bedoeld. En dan denk ik even, maar ik maak weer de vergelijking met de dode herdenking 4 mei. Al die mensen op de Dam, duizenden mensen. Er zijn vaak ook kinderen bij. En je ziet aan die kinderen wel dat ze 2 minuten stilte wel erg lang vinden. En het lukt ze niet zo goed om zich innerlijk te concentreren en te denken aan de doden die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is wel goed dat ze erbij zijn. En dat ze meedoen. In dat gedachte, in die gedachtenis, in die herdenking, in dat monument. En zo mag het avondmaal zijn. Niet allereerst omdat wij ons aan de tafel des Heren beter zouden concentreren en gemakkelijker onze gedachten over Christus de vrije loop kunnen laten. Nee, allereerst heeft de Heer Jezus gezegd: doe dat tot mijn gedachtenis. Geef daarmee een verklaring, een getuigenis, een openbaar appel in deze verloren wereld over wie Jezus Christus is. En hoop ik dat we zo toeleven naar het avondmaal. En dat we mogen zeggen: al veracht de hele wereld hem, en al vergeet iedereen hem, en dan loopt iedereen aan hem voorbij. Ik niet. Ik wil daaraan deelnemen. Ik wil eraan zitten tot zijn gedachtenis. Om zo de naam van Jezus Christus in deze wereld te verkondigen. Ik doe dat tot zijn gedachtenis. Met de hoop, met het verlangen en met het doel dat ook de gedachten van andere mensen als het ware gevangen worden en op hem gericht zijn. Zodat al die mensen samenkomen op 4 mei. En hun gedachten gezamenlijk in stilte op dat objectieve willen richten. En dan is het goed om het te zijn. Om daaraan deel te nemen. om zo tot zijn gedachtenis de dood des Heren te mogen verkondigen. En ik heb gezegd, ik zou nog even terugkomen op die samenhang van zelfbeproeving en van het doel van de opvraag. Ik vraag wel me af of ik mag aangaan en die vraag, waarom zal ik aangaan? Ik hoop dat we het verband zien. Misschien dat u of jij je wel vanavond, deze week, leeg voelt, moedeloos, zwak, terneergeslagen. En je denkt, moet ik dan aan de tafel zitten? En moet ik mij concentreren en mijn gedachten richten op de Heere Jezus Christus? Nou, laten we dan in deze dagen die we hebben, niet alleen dat innerlijke en dat subjectieve en dat persoonlijke benadrukken, maar ook dat objectieve. En dat je zegt, ja, al ben ik leeg, al ben ik moedeloos, dan mis ik vaak het uitzicht, maar daar wil ik bij zijn. Dat wil ik doen, tot zijn gedachtenis. En daarom heeft de Heer Jezus het ingesteld. Tot gedachtenis van hemzelf. Dat objectieve. Hij heeft het gedaan voor ons, ja, maar ook voor zichzelf. Dat wij hem zouden gedenken. En heeft hij erbij gezegd, totdat ik kom. Dat is een belofte. Het avondmaal zal worden gehouden. Totdat Jezus wederkomt. Tot zijn gedachtenis. Psalm 102 zegt het zo prachtig. Wij vergaan als het gras. Mijn leven is als een afgaande schaduw. Het gaat voorbij. Maar gij, Heere, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal uw roem beklijven. En uw naam blijft in gedachten. Van geslachten tot geslachten. Dat zal doorgaan. Dat getuigenis, die proclamatie, dat statement, wie Jezus Christus is, voor onze zonde, dat wordt verkondigd. Komende zondag opnieuw. En dan zijn wij maar mensen die ons misschien moeilijk kunnen concentreren. Dan zijn wij maar mensen die er slecht in slagen om onze gedachten en onze herinneringen te richten op de Heere Jezus. En toch mogen we het doen. In deze wereld die God vergeet. En dat wij mogen zeggen, wij zullen hem niet vergeten. Laten we daarvan zingen uit Psalm 111. Psalm 111, vers 1 en 3. Loof, halleluja, loof de Heer. Mijn ganse hart verheft zijn eer. En vers 3. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Laten wij zingen uit Psalm 111, vers 1 en vers 3. Misschien is er iemand die een vraag wil stellen of een opmerking wil maken. Niemand? Dat hoeft niet. Zullen wij met dankgebed eindigen en daarna nog een psalm zingen? Heren, dank u voor de instelling van het heilige avondmaal. Dat u gezegd hebt, Heere Jezus, doe dat tot mijn gedachtenis. En laten wij dan, Heren, in deze week van voorbereiding dat ook meenemen en meelaten wegen. Dat wij dat zullen doen voor Hem. In deze wereld die Christus vergeet. In deze wereld die aan Hem voorbij gaat. Die Hem niet ziet en de waarde van zijn offer, van zijn verbroken lichaam en vergoten bloed, achterloos de zijde laat liggen. Geef, Heere, dat wij dan zondag dat mogen doen, tot zijn gedachtenis. Als een openbare proclamatie van wie Jezus Christus is voor ons. Dat wij ons niet afzijdig zullen houden, maar ons zullen voegen in die scharen die aan Hem gedenkt en zijn wonderen niet wil vergeten. Heren, dan weet u welke worstelingen kan zijn en welke vragen er in ons hart kunnen leven. Geef dat wij ons ogen mogen richten op Hem. En dat wij ons niet afzijdig zullen houden van dat eerbetoon aan Jezus Christus. Dat wij gehoorzaam mogen zijn in waar geloof aan Hem. Toen Hij gesproken heeft, doe dat. Heren, zo bidden wij om een gezegende zondag. En we bidden, Heren, dat we daar vreugde en rust in vinden. En dat het ons helpt om ook onze eigen persoonlijke gedachten stil te mogen laten worden bij Hem. In zijn diepe lijden. In zijn bittere dood. Maar ook in zijn grote liefde. Dat Hij zelfs in die nacht toen Hij verraden werd, nog gedacht heeft aan degenen die Hij lief had. Dat juist aan hen gedacht heeft. Want al zo Hij de zijn heeft lief gehad, zo heeft Hij ze lief gehad. Tot het einde. We danken U dat dat zal doorgaan. Wij vergaan als het gras. Maar Gij, Heer, zult eeuwig blijven. Eeuwig zal Uw roem beklijven. En Uw naam blijft in gedachten van geslachten tot geslachten. Laat ons daarbij mogen behoren, Heren, omdat Uw naam eeuwig hier ontvangt. Gedenk ons zo en breng ons zondag samen rondom Uw woord en rondom Uw sacrament. Dit bidden wij uit genade. Amen. Zo diep psalm zingen, psalm 102. Vers 6 is het. Ik zie in rouw en ongenuchten al mijn dagen mij ontvluchten als een schaduw die verdwijnt. Ik verdor als het gras dat kwijnt. Maar Gij, Heer, zult eeuwig blijven. Psalm 2, vers 6. Thank you. Bedankt voor jullie komst. Allemaal wel thuis en we zien uit naar een gezegende zondag.